Jesaja 8 vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 9, daarvan het zesde vers. Jesaja 8 vanaf vers 16 tot en met 9, 6.
Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbeiden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, en ik zal hem verwachten. Zie, ik ken de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tot u zeggen zullen, vraag de waarzeggers en duivelkunstenaars, die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen, zal men voor de levenden de doden vragen, tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En ieder van hen zal daardoor doorgaan, hardgedrukt en hongerig, en het zal geschieden. Wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan. En naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaarts aan. Gelegen over de Jordaan. Aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Over hen die wonen in het land van de schaduw des doods, zal een licht schijnen. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van hem die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd van hen die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Aan de grootheid van deze heerschappij en de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen.
Gemeente, het woord van de Heere komt tot ons uit Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Naar uw klanken hoort. Lieve gemeente, we leven dus in de adventsweken en wij zien uit, ik hoop het van harte dat het zo bij u en mij mag zijn, naar het kerstfeest, waarin wij herdenken en gedenken de geboorte van de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld gekomen is en in de uiterste armoede gelegen heeft om zondaren uit die onmogelijke positie te kunnen verlossen. Wij kunnen ook verlangen, als het goed is, als het recht is in ons leven, naar de wederkomst. Wie niet geknield heeft voor hem in gedachten, bij de kribbe van Bethlehem, kan niet op de rechte wijze uitzien naar de wederkomst. Want hij is verlosser, maar straks is hij rechter van het heelal. Dit dubbele komen van de Heer Jezus wil onze aandacht spannen en onze harten vervullen. Het gaat in de adventsprediking om twee dingen. De grote ernst en de geweldige troost. Ernst en troost die we af kunnen lezen uit het indrukwekkende woord wat die oude Simeon mocht spreken. Zie, deze wordt gesteld tot een val, dat is de ernst, en opstanding, dat is de troost van velen in Israël. En tot het teken dat wedersproken zal worden, dat is de ernst, niet waar, teken dat wedersproken zal worden. Het wijst ons aan de diepe val van ons mensen, dat wij nota bene bij de komst van de Heer Jezus nog blind kunnen zijn voor de betekenis van de Heer Jezus Christus. Dat tekent onze duisternis. Duisternis. Dat we de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dat we het licht hebben uitgeworpen, buitengeworpen. Hij is tot de zijnen gekomen. U kent die tekst wel. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat zijn de mensen in Israël, maar dat zijn ook de kerkmensen vandaag. Kom, laten we luisteren, gemeente, naar Gods adventsbelofte van het licht aan het volk in duisternis. Gods adventsbelofte van het licht aan het volk in duisternis onder een drietal gedachten. Deze belofte is verrassend, die belofte van het licht. Deze belofte van het licht is verrassend. Deze belofte van het licht komt van de Heere en deze belofte van het licht is zegenrijk. Deze belofte van het licht is verrassend, komt van de Heere en is zegenrijk. We gaan ernaar kijken. We gaan ernaar luisteren wat de Heere daar tot ons wat te zeggen heeft. En die heeft ons alles te zeggen. In de tijd van Jesaja, want Jesaja is de profeet die deze woorden mag uitzeggen en ook mag uitbazuinen. Het is een tijd waarin Jesaja leeft, is een donkere tijd. De beeldspraak geeft dat aan. Volk dat in duisternis wandelt. Om in meerdere opzichten, in verscheidene opzichten, is de tijd van Jesaja een donkere tijd. En wel, in de eerste plaats, omdat het tienstammenrijk en het tweestammenrijk dus los zijn gegaan, losgescheurd zijn, ten tijde al van Rehabiam. Twee broedervolken, zou je kunnen zeggen, maar ze zijn uit elkaar gescheurd. Tienstammenrijk, Israël of Ephraim, is notabene ook nog haatdragend ten opzichte van Juda. En het zoekt een bondgenoot, Syrië, om namelijk dit volk te bevechten. PK, P-E-K-A-H is dat, de koning van Israël, zoekt steun bij Rezin, koning van Syrië, om zijn broedervolk, let wel, Juda te benauwen. Als dat geen duisternis is, als mensen elkaar bevechten in de wereld, maar als mensen van de kerk elkaar te lijf gaan, als dat geen duisternis is. Je ziet het dus ook in de tijd van Jesaja. Dat is het eerste punt waarbij je even stilstaat. Dus in politiek opzicht is het donker en duister. Daarbij komt dat Juda, en dat is dan Agas, die het teken had verworpen. U kent dat wel, zie je, maagd zal zwanger worden. En die heeft het eigenlijk verworpen en hij is eraan voorbij gegaan. Die Agas, die zoekt hulp bij een nog grotere macht. En vul maar in, dat is Assyrië, inderdaad. Ziezo, nou ben ik in ieder geval mans genoeg, met behulp van de grote broer, zal ik maar zeggen, Assyrië, om dit aan te kunnen. Het tienstammenrijk gaat onder. Dat zal straks worden dus de Assyrische ballingschap. Omdat Assyrië namelijk zowel dus PK van Israël veroverd, later ook nog latere koningen. En natuurlijk ook Syrië in zijn macht heeft. Daar kan hij allemaal makkelijk aan. Maar in Juda gaat het ook bergafwaarts. Achas heeft dus politiek hulp gezocht bij Assyrië, bij het machtige Assyrië. Maar erger is dat hij zich eigenlijk uitlevert aan Assyrië. En dat natuurlijk Assyrië niet tevreden is met een beetje geld. Maar dat hij ook straks komt voor de poorten van Jeruzalem. En nog erger is, want dat geeft Jesaja 8 ook aan, dat er voortdurend gevraagd wordt naar, ja, afgoden. De afgoden zijn machtig in die dagen. God wordt vergeten. Niet geluisterd naar de Heere, niet vertrouwd op hem. Men vraagt de geesten van de doden, men raadpleegt de waarzeggers. En vandaar dat dat woord zo duidelijk klinkt tot de wet en tot de getuigenis. Zo ze niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad, dus ook geen licht hebben. Dat is het wachtwoord wat Jesaja in dat volksleven werpt. Je kan alleen maar heil verwachten, vandaag evenzo, als wij ons houden aan het woord van God. Er was dus eigenlijk in die dagen geen sprankje licht. Een bange, bange tijd, waar onze tijd ook heel erg op lijkt in meerdere opzichten. Dan nog een punt, dus we hebben gezien dat het in politiek opzicht er niet zo best voor staat. A, in Israël, B, in Juda, dat ze hulp zoeken bij deze of gene, dat ze God verlaten hebben. En dan nog een bijzonder detailpunt, ook geografisch gezien is, dat het uiterste duisternis wel is in dat noorden van dat rijk, of aan de grenzen van het rijk, waar genoemd wordt Naftali en Zebulon. U vindt dat bijvoorbeeld ook in vers 23 van hoofdstuk 8. En in het tegenwoordige genoemd het Galilea der Heidenen. In het uiterste noorden, waar dus veel grensverkeer is natuurlijk met andere volken. Waar men veel dingen overnam van andere volken, is het zeer donker. De heidense invloeden zijn daar tastbaar. De Baaldienst is zo ook ingevoerd. En Achas heeft daar ook heel veel schuld aan. Nogmaals, het volk dat in duisternis wandelt, daar ze vertier in heeft, daar ze genoegen in heeft, dat is toch hopeloos. Als je kijkt naar het latere Galilea der heidenen, de blik van de profeet is somber wat dat betreft. Het kan van beneden niet komen. Ellende, want duisternis is een beeld van de diepste ellende. Duisternis vertelt mij dat ik buiten God ben en dat ik de Heere verlaten heb. Gemeente, en nu komen we wat dichterbij. Nu komen we bij ons huis, bij onszelf binnen. Dit is de adventsboodschap in onze tijd. Die boodschap die ook vandaag nog geldt in een tijd van afval, waarin de uitleving van de zonde steeds driestere vormen aanneemt en waarin je niet meer mag zeggen wat de Heere zegt, maar dat je steeds maar moet kijken, ja, wat is een gevaar, zou ik het zeggen, zal ik het niet zeggen, onbewimpeld en fier hebben we dat woord van God vandaag ook uit te dragen, ook in het politieke leven. Want als we niet luisteren naar het woord van God, naar de wet van de Heere, dan hebben we ook vandaag geen dageraad. En nu kan ik dat op allerlei geboden toepassen, dat doe ik nu niet, om de eenvoudige reden dat de context van mijn tekst, dus Jesaja 9 vers 1 en daaromheen staat heel wat, me vooral leidt naar de afval wat betreft het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar gaat het mis. En als het daar misgaat, kunt u met mij wel indenken, hoe fundamenteel is dat eerste gebod niet. Als dat eerste gebod niet gehouden wordt, dan gaat het ook mis bij de tweede, bij het derde en bij de andere geboden. Gemeente, laten we ons daar dus eerst even op richten. Wat was het mis wat betreft de overtreding van het eerste gebod? Nou, men vroeg waarzeggers. Men vertrouwde dus op andere mensen. Zij die dan zogenaamd in contact staan met goden. Vandaag ook, de horoscoop wordt getrokken. Occultisme is springlevend. Het zwarte gat. Amuletten. Mascottes. Spiritisme. Dat is het geloof dat een mens na zijn dood zich met de levende in verbinding kan stellen. Occulte kwesties worden in de media behandeld. Er is zelfs een speciaal blad dat raadselen van de wereld geheimenissen wil onthullen, met tussen aanhalingstekens. Denk verder aan de zogenaamde horoscopen, zoals ik zei, in allerlei dag, week en maanbladen. En de top van alles is wel de Satanskerk. Dat is de omkering van alle waarden. De regelrechte omkering van de Bijbelse boodschap, die wordt daar gepraktiseerd. Het volk dat in duisternis wandelt. En dat geldt voor ons vaderland. Dat geldt niet alleen voor het noorden, maar misschien nog wel meer, ik weet het niet, maar dat moet u zelf maar invullen. Zeker ook voor de grote steden, waar deze dingen spring en springlevend zijn. Paranormale beurzen worden gehouden. En je kan van alles krijgen, te kust en te keur. Dat is het volk dat in duisternis wandelt. Verschrikkelijk. Het is aan de orde van de dag. En misschien moet ik wel zeggen aan de orde van de nacht. Afschuwelijke praktijken. Maar ook jongelui vragen soms, die vragen krijg ik ook wel, hoe moet ik daar nu over denken? Dit komt op mij af. En dan moeten wij daar als ouderen ook antwoord op hebben. Dan moeten we zeggen, al weet je misschien niet overal het antwoord op, dit is het woord van God. Dit zijn de 10 geboden des Heren, de leefregels die Hij ons gegeven heeft. En onthoud het nou, mijn jongen, als je nou binnen die omheining blijft van deze 10 geboden, dan kan je zo gelukkig zijn. Kan je zo gelukkig zijn. Maar God heeft dat afgepaald. Juist voor jouw welzijn. En voor jouw welvaart. Gemeente. Nu. Het volk dat in duisternis wandelt. Hebben we het nou over een ander. Of hebben we het nou over onszelf. Nou gemeente. Nou doe ik de beslissende stap helemaal. Wij zijn in Adam gevallen. En we hebben de levende God de rug toegekeerd. We hebben ons aangezicht afgekeerd van zijn vriendelijk aangezicht. Dat vrolijkheid heeft en licht. Niet waar? En we zijn het duistere spoor ingeslagen van de zonde, gemeente. We hebben zijn heerlijke deugden niet meer gekend. We zijn zo onwetend over God. Dat laat zich in woorden eigenlijk niet vatten, al hebben we de Bijbel. Als we de Heer niet door de Heilige Geest in ons hart hebben, verstaan we toch de dingen niet die des Geestes Gods zijn. Hoe komt dat uit? Nou, zeg, vertel het eens. Nou, ga eens naar wat u vandaag allemaal al gezegd hebt. En gisteren. En eergisteren. Hoe was het met uw hart? Doe eens een hartonderzoek. Dat doet niet alleen die cardioloog, maar de grote cardioloog zegt, hoe was het met je hart? Wat speelde daar allemaal? Wat huisde daar allemaal? Wat kwam er uit je handen? Wat deed je met je handen? Heb je daar allemaal geoorloofde dingen mee gedaan? En je oor? Was dat geneigd naar goede dingen? Of was dat gericht op roddel? En weet ik allemaal niet. Gemeente, daarin bewijzen we dag in, dag uit onze ongerechtigheid. En duisternis is ook een synoniem een woord wat er dicht tegenaan ligt, voor ongerechtigheid. Wij zijn de vorst der duisternis toegevallen. En daarom zijn we ook enkel duisternis. En dat betekent, we zijn de weg kwijt en we zijn geestelijk dood. Duisternis is onkunde. Hoe groot is de onkunde niet ook onder kerkmensen, soms verbazingwekkende onkunde. En vraag eens aan een leerling, zoek eens op Jesaja 9, zit hij soms in het Nieuwe Testament te bladeren. Het is toch onvoorstelbaar? Het is toch onvoorstelbaar? En de brief van Paulus en zoek in het Oude Testament. Dat zijn toch basale dingen die wij horen te weten. Dus onkunde is heel erg groot. En een volk gaat verloren ook vanwege onkunde. En onkunde is een broertje van ongeloof of een zusje. Maar daarom nemen we ook zoveel tot en zeggen, dat lijkt me ook wel een aardig idee. Joh, je hebt ook wel een beetje gelijk. Dat komt door de onkunde die in ons is. En daar moet tegen gestreden worden met hand en tand. Wij leven in de duisternis. En dat is 1, onkunde. 2, dat we geestelijk dood zijn. Dat we geen spiertje leven hebben. Dat we vijanden zijn van de genade. Dat we ons af hebben gewend van het licht. En dat ons leven vijandschap is. Dat is hard, zegt iemand. Dat vind ik een harde boodschap. Dat is het. Dat is wel de waarheid, gemeente. Als die dokter tegen u zegt, het is ongeneeslijk, het is hard. Ja, maar het is wel de waarheid. En je gelooft hem. Geloof je ook wat God zegt? We zijn dood in de zonde en de misdaden. De vorst der duisternis zijn we toegevallen. En als het zo doorgaat, eindigt het. Ja, dan eindigt het. Die geestelijke dood eindigt dan in de eeuwige dood. Nu komt het evangelie nog tot ons. En laat ons zien dat als kerkmensen vaak onze duisternis nog een beetje verhullen. En dat wij nog de kwalijke gewoonte soms kunnen hebben om ons geweten nog het zwijgen op te leggen. Want we weten het wel. Ja, wij doen het niet. We weten het best wel. Maar we proberen eroverheen te leven. Dat is een kwalijke vaardigheid die we helaas al soms jong kunnen ontwikkelen. En dan blijven we maar in die duisternisgemeente. En als we dat nou ontdekken, en dat is natuurlijk een ontdekking door de Heilige Geest. Dan zien we uit zoals de mensen daar in die dagen van Jesaja uit naar dat licht. En ze konden zich niet voorstellen dat dat gebeuren zou. Maar bij monden van Jesaja wordt hun dat nu verkondigd. Het volk dat in duisternis wandelt, zal tegen alle verwachting in dus een groot licht zien. Geen lichtpuntje, maar een groot licht zien. Gemeente, vindt u dat nou niet een geweldige boodschap? Wordt u daar nou niet stil van? Wordt u daar nou niet ook geweldig blij van, al heb je het dan niet. Dat je zegt dat dat nog mogelijk is. Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, dat de Heer dat nog geven wil, ook voor het eerst en zeker ook weer opnieuw. Dat is een goed nieuws te midden van slechte mensen en slechte tijden. Hoort u het? God gaat onbegaanbare wegen, gemeente. In de duisternis gaat het licht op en hij is altijd de eerste. Het lijkt als het ware, zegt iemand, een hoge vuurtoren die dat licht in een brede zwaai werpt over dat donkere land. En ook over Zebulon en Naftali, die worden ook niet vergeten. Het licht, er komt licht. Er zal verlossing komen. Hoort u? En dat is niet alleen dat ze straks uit de Assyrische ballingschap zullen terugkeren. En trekt u het maar breder nog uit de Babylonische ballingschap ook. Dat zou een licht zijn. Dat is een opsteker. Daar mag je dankbaar voor zijn. Het wordt ook in het gedeelte wel genoemd. We kunnen dat verder lezen in hoofdstuk 9. Komt er zo nog wel even op terug. Maar vooral omdat de Messias zal komen. U zegt, hoe weet u dat nou toch? Nou, gemeente, dan zeg ik maar heel eenvoudig. Leest u de Bijbel maar, vers 5. Dat licht staat onlosmakelijk verbonden met 5. Want een kind is ons geboren. En Jesaja doet hier hij zegt het in de tegenwoordige tijd, omdat het zo'n werkelijkheid is. Het moest nog gebeuren toen. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Is een geschenk. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede, vorst. Hij ziet de komst van de Messias al zo nabij met de verrekijker aan van het geloof aan zijn ogen. Dat hij zegt, hij is er al. Dat is nou geloven. Dat is nou geloven. Dingen die onmogelijk zijn. Bij God zijn ze mogelijk, gemeente. En dat zal ook gebeuren, want de Heer Jezus is gekomen. Ziet u het in gedachten voor u? En waar heeft de Heer Jezus, is dat ook zo'n bemoediging voor u, het evangelie begonnen aan te vangen? Nou, hij is begonnen in het Galilea der heidenen. Woont u daar? Woont u daar geestelijk? Hij is geweest in de landpalen van Zebulon en Naftali. U zegt, hoe weet u dat? Omdat het in de schrift staat, bij u staat er waarschijnlijk ook bij, zie Matthäus 4, vers 16. En daar heeft hij het evangelielicht gebracht. Bij mensen die volstrekt verheidenst waren, opgegeven, randkerkelijke mensen. Zeg, laat ik het zomaar zeggen. Hooguit randkerkelijke mensen. Ja, dat is voorbij. Voorbij voor Nederland. Fini. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien, gemeente. Dat is tegen alle eigenwillige godsdienst in, schijnt dat licht in de duisternis. Misschien hoor ik wel iemand klagen. Laat ik eens mijn oor te luisteren leggen. Dan zegt iemand, dominee, mijn duisternis is zo groot. Zou er ooit het licht wel doorheen kunnen? Ik hoor zo'n oprechte ziel, want daar heb ik het nu over. Zo'n oprechte, bekommerde ziel klagen. En die klaagt, zou er voor mij nog doen aan zijn? Want dat is ook een onoprecht klagen. Je kan ook praten over het licht en de duisternis. Daar kan je uren, dagen, maanden, jaren mee vullen. Maar die bedoel ik nu even niet. Ik bedoel nu die oprechte klacht van die klager. In de duisternis, hij mag ervaren dat hij zo duister is. Zou er voor mij nog licht zijn? Uw duisternis, hoor, kan nooit zo groot zijn, of dit grote licht is machtiger dan de duisternis. Dat is de evangelie. Dat zegt de tekst. Het licht, het grote licht, en dat is Jezus ten diepste, het licht der wereld, kan uw duisternis aan. Want hij heeft gehangen. In de 3-urige duisternis, en er was alle licht over, en alle gemeenschap was verbroken. Is dat niet verrassend? Verrassend is het, dat waar wij een punt zetten, zeggen, het is nu voorbij. Ik kan niet meer op genade rekenen. Ik heb het verknoeid, ik heb het zwaar verzondigd. Dat de Heer zegt, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Wie daar echt naar uitziet. Want dat kan je dan toch niet laten. Je zegt, het zal toch wel, zal het nog gaan. En toch zijn je schreiende ogen gericht op de Heere alleen. Van hem moet het komen. Wel, dat is de tweede gedachte immers. Deze belofte van het licht komt van de Heere. Dat is een vernedering, gemeente. Vindt u dat nou ook niet? Dat dat ontzettend vernederend is, want wij mensen met elkaar willen het wel maken. Het is een trek van de zondaar, een trek van u, van jou en van mij, inclusief iedereen hier, om de mens groot te maken. Wij houden van eretribunes. De eerste plaats, de tweede, de rechts en de derde links. Daar houden we van. En dat is mijn man, en dat is mijn vrouw, en daar ga ik voor en die helpen me. Het is vernederend dat dat licht niet van beneden komt. Opgang uit de hoogte. De zonne aan de kimmen deed staan. Zacharias, niet waar? Dat is het toch. Het komt van boven. dat is een grote vernedering. En wie dat niet ervaart als een vernedering, ja, zou die het wel verstaan? Zou die dat nou wel verstaan? Want ik moet leren buigen voor God. Kerstfeest is toch ook dat ik kniel bij de kribbe. Dat ik al mijn mogelijkheden afgelegd heb. Die zijn er immers niet. En dat ik met al mijn onmogelijkheden bij de Heer kom. En die zijn er immers. Zo hulpeloos gevloden kom ik tot Hem. Vernedert u, gemeente, onder de krachtige hand Gods. Omdat Hij u verhogen te zijner tijd. Het is vernederend voor hoogmoedige mensen. En dat zijn we allemaal. Deze boodschap dat die van boven komt. Maar dat is niet het enige. Het is ook zeer vertroostend. Dat God gedacht heeft aan zijn genade. Ik weet nog goed dat een man dat tegen mij zei toen ik een jonge jongen was. En ik heb dat nooit vergeten. Altijd als ik dat vers zing, denk ik eraan. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zei hij altijd tegen mij. Daar legde hij de nadruk op. Nou, dat is het. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Het is een eenzijdig Godswerk. De redding in de duisternis komt dus van boven. Van God. Dat kan het jongste kind onthouden. Waar komt de redding vandaan? Niet van moeder. Niet van vader. Niet van opa. Niet van oma. Niet van je beste vriendin of vriend. Van de Heere alleen. En dat zijn dingen die we weten. Ja, maar nou moet het een voetje zakken. Hier moeten we het weten. Hier moeten we de dief van onder de indruk zijn. Dat alleen God zijn genade schenkt. En nou het wonder. Als wonder. Wel, wanneer zie ik nou het duisternis het best? Nou, we hebben de donkere dagen voor kerst. Wanneer is het nou zo hel, zo goed te zien, die duisternis? Nou, dan moet je met je auto maar eens door een donker bos gaan rijden. En dan moet je die koplampen maar eens aan doen. Dat licht maar eens aan doen. Donker, donker, zeg je. Wat is donker? Dat komt omdat die lichtbundel straalt. Als je met je zaklantaarn door het donker gaat, dan zie je pas hoe donker het is. Nou, als dat licht dus opgaat, snapt u het geestelijk? Door de ontdekkende werking van de Heilige Geest, dan zeg ik, wat is het donker? Daarvoor had ik er geen last van. Nou, bedoel ik met die praters. Die zeggen, het is donker, het is donker, het is donker in Nederland. Ondertussen hebben ze de eigen donkerheid dan nooit gezien misschien. Maar als je werkelijk je duisternis ziet, dat is dus vanuit dat licht van boven. Dan zeg je, wat is het toch donker inderdaad. Diep, diep ben ik gevallen. Want, het is Bijbels gemeente, alles wat openbaar maakt is licht. Dus het licht maakt openbaar mijn duisternis. U weet toch wel dat ze onder een hele sterke lamp die misdadigers laten kijken, die politieagenten. En dan kunnen ze zien of er wat in hun pupil, in hun pupillage wat is, wat trilt. Of ze niet keihard liegen, die gasten. En dan moeten ze voor een sterke licht even een kleine reflex. Alles wat openbaar maakt is licht. Hij heeft dat gezegd, die het licht der wereld is. Hoe groot blijkt dan onze duisternis niet te zijn? En ik typeer hem met een paar woorden, zodat u het vast kan houden. Onheiligheid. Mijn onheiligheid, dus mijn ongerechtigheid, mijn onheiligheid, komt openbaar als ik in het licht sta. Wij willen dat niet. Wij willen niet dat dat openbaar komt. Wij willen sommige zonden toch maar verborgen houden, of niet dan? Ja, en God niet belijden. Nee, David wou het ook niet. Alsjeblieft, het matje erover, het vloerkleedje erover, of het dekentje erover. Ziezo, het vuil zie je niet, zegt moeder. Even wachten, morgen veeg ik het op. Begrijpt u het? Maar de Heer zegt, ik trek dat weg. Bed is te smal. Hier, zo bent u. En dan moet je belijden, ik ben een groot zondaar. Mijn onheiligheid is groot. En het tweede punt, het tweede woord wat ik hierbij wil noemen is levensschuld. Ik sta in een levensschuld ten opzichte van die rechtvaardige rechter. En ik kan niet betalen wat ik hem verschuldigd ben. Namelijk, ik moet hem loven en hem prijzen en hem groot maken, terwijl ik hem verdenk en niet over hem spreek en hem misschien wel negeer. Dat is een grote levensschuld. En die zonde kan niet ongestraft blijven immers. Nou, het volk dat in duisternis wandelt zal, hoort u nu, een groot licht zien. En het komt van boven. Er zegt iemand, wil u dat ook uit de tekst nog wat aantonen? Nou, kijk gemeente naar het laatste stukje. Over dezelfde. Ziet u wel? Over dezelfde, dus van boven. Over dezelfde zal een licht schijnen. Komt dus echt van boven. En wie nu door de ontdekkende werking van de Heilige Geest zijn duisternis leerde zien, dat kan niet anders. Kijk eens of het zo is in uw leven. Die ziet uit naar het licht. Die verlangt naar meer licht. In uw licht zien wij het licht. En dan is het zo dat iemand wel eens zegt, ook weer zo'n iemand, zo'n sukkelaar. Maar er zijn misschien vaak veel van die sukkelaars, niet waar. We zijn vaak maar zo klein in de genade. Zou nu de Heere mij meer licht willen geven? Ik verlang ernaar. Dan draai ik het weer om. De Heere verlangt meer u te geven dan u kan verlangen naar hem. Zo is het. Dat is de Bijbelse waarheid. De Heere verlangt ernaar om het u te geven. Meer dan u ooit naar hem zal kunnen verlangen. Zo genadig, zo goed en barmhartig is de Heere. En kijk bijvoorbeeld maar, als ik één voorbeeld mag noemen, aan de herders. U is heden de zaligmaker geboren. Als ik nou aan een kind moet vertellen wat kerstfeest is, dan wil ik toch graag toch ook maar dat woord verwonderingen bij graag noemen. Knielen. Als pa en ma het niet meer als een wonder zien dat het kerstfeest is weer. Op de kalender, maar dat ook in je hart, als het in je hart ook eens kerstfeest mag zijn. Dat is een wonder. Hij voor mij. Hij werd kind. Als ik dat in alle eenvoud neer kan leggen in mijn gezin. Dan is het geheim bewaard. Anders wordt het allemaal zo vlak. Dan komt er overal kerst voor te staan en weet ik allemaal niet. En dan is het allemaal zo horizontaal. Maar bij kerstfeest is er verwondering. En bij kerstfeest is er nog een ander woord, wat ik al zei. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ja, dat is ook waar. Dus verwondering, genade, trouw. Hebben die herders daarvan geleefd? Nou, en of? Kom, laat ons zien. Het woord dat er geschied is. En ze kwamen met haast om dat kind te zien. En dit kind is het licht der wereld. En dit kind is de blinkende morgenster, zegt de Openbaring. Dat wil zeggen, als alle sterren verdoven. Ja, jongelui, al jullie sterren moeten verdoven. Ja, als je dan aan de morgen, als dat niet morgen komt, komt die blinkende morgenster eerst op. Dat moet je gezien hebben, ja. Bijvoorbeeld op de Adriatische Zee of waar ook. Vissers kunnen daarvan spreken. Prachtig, als dat openvalt. Dat is die blinkende morgenster. De Heer Jezus Christus. En dat betekent dus, de nacht is ten einde. En de wereld gaat voorbij. Jazeker. Maar ik blijf. En straks zal er zelfs in de lichtstad in de hemel geen licht meer nodig zijn. Want het Lam zelf is het licht. En God is het licht. Het volk dat in duisternis wandelt. Wat werkelijk uitleert zien naar dat licht. Wat ontdekkend bearbeid is door de Heilige Geest. Mag gaan naar de lichtstad. En zal straks, oh wat zal dat een wonder zijn. Eeuwig delen in de lichtglans van deze blinkende morgenster. Waarmee gezegd is dat het laatste woord niet is aan de duisternis. Dat het niet hopeloos is, hoort gemeente, voor de kerk des Heren vandaag. Dat het niet zo is dat het lichtje uit zal gaan. Want God zal zorgen voor zijn volk. En weet u wat ook mooi is? Dat licht heeft straling. En tussen de straling van het licht en het zien van het licht is hier geen verschil. Misschien begrijpt u niet wat ik bedoel nog. Maar een blinde kan die straling wel voelen van de zon, maar niet zien. Is dat ook zo in dat geestelijke leven? Nee. Want het volk dat in duisternis wandelt, zal niet alleen die straling voelen, maar zal ook het grote licht zien. Ze mogen erin delen. Als de Heere werkt, dan wordt dat één, het licht dat straalt en het licht dat gezien wordt. Je kan ook zeggen over de toepassing van het heil. De toe-eigening van het door het geloof. Door de Heilige Geest. God werkt beide. Voorwerpelijk en onderwerpelijk. En de Heere zorgt er zelf voor dat zijn werk tot bestemming komt. Hij doet geen half werk. En dat doet hij zelfs nota bene in Naftali. En in Zebulon. En Galilea. Gelukkig, zegt iemand, dan kan ik nog zalig worden. Ik dacht het. Een ander zegt, daar haal ik mijn neus voor op. Dat is niet best. Dan denk ik dat u moet vragen of de Heere je leert dat je ook een bewoner bent van Galilea. Dat je eigenlijk ook thuis hoort met je nette pak in Zebulon. En dat je met je keurige jurk ook nog een Naftalies hart hebt. Vraag er maar om. Want dan zal je knielen bij de kribbe neer. De profetie van Jesaja, ik ga naar mijn derde punt, werd vervuld toen Jezus predikte langs de zeekust. Kijkt u maar straks thuis in Matthäus 4, vers 14, 15 en 16. Gemeente, de derde gedachte. Deze belofte van het licht is zegenrijk. Want er staat, volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die woont in het land van de schaduw doods, dus de benauwdheid, is een af te lezen. En de doodskleur is een aan te zien over dezelfde dan lichtschijn. En ik lees nog even verder voor het verband dat u dat ook met mij meemaakt. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Let u ook op daarop. Voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men verheugd is wanneer men een buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf degene die hen dreef hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd, degene die streden met gedruis geschiedde, en de kleden en bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. En dat alles vanuit het kind. Dus, die tekst 1, dan moet je natuurlijk ook niet losmaken van wat er verder komt. Wat gebeurt er dus? Er is een eeuwenoude strijd aan de gang tussen het licht en de duisternis. Heeft u de wereldgeschiedenis onder dat perspectief wel eens bekeken? En uw eigen geschiedenis? Uw persoonlijke geschiedenis? Uw familiegeschiedenis? Hoor, ik zal vijandschap zetten. Die kinderen kennen die tekst wel, denk ik. Misschien zeg je hem straks wel op. Jonge meisje, misschien zeg je hem straks op. Mijn tweede kerstdag of wanneer ook. Genesis 3, vers 15. Mag je hiervoor naar voren komen? Nou, en dat gaat over het vrouwenzaad. Het gaat over het slangenzaad en het vrouwenzaad. En er staat kort en klaar in dat Christus de strijd wint en overwonnen heeft ten diepste. En dat is heel de wereldgeschiedenis. En het is de tijden van Agas, toen ook de tijden van Jesaja en de tijden van de Heer Jezus. Denk maar, Herodes heeft zijn uiterste best gedaan, gemeente. Wat een schijnheilig mannetje. Hij zegt tegen die wijze, als jullie nou geweest zijn, hè, kom dan even langs. Ga ik ook kijken. Snap je? Dat is de strijd tegen het kind. En als je het van het kind niet wint, Openbaring 12, dan ga je met het volk van God aan de haal. Snap je? En dat is vandaag zo, en dat loopt zo door tot het laatst der dagen. Het is een eeuwenoude strijd, nogmaals, tussen het licht en de duisternis. Maar geen onzekere afloop. Jezus heeft overwonnen. Dat kind van Bethlehem is vanuit de kribbe de wereld ingegaan. En heeft zegenrijke dingen gedaan. Is aan de kruis gestorven. Wij dachten dat hij het was. Ja, we dachten dat hij het was. Maar hij is het. Hij is waarlijk opgestaan. En hij heeft zich bij de Emmausgangers gevoegd. U kent de geschiedenis wel. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Het loopt hem dus niet uit de hand. De duisternis is overwonnen door Christus. En de paasvorst verspreidt een helder licht. Nou, dat is het eerste. Het licht doet dus kracht. Want hij is opgestaan uit de doden. Doet kracht. Ziet u? Geweldige kracht. Genezende kracht. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. De zon der gerechtigheid, Malachi, zal opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Er komt er leven. Er komt er beweging in je hart. Jonge meisje, jij gaat bidden.
Hé, dat deed ik voor. Ik deed het wel, maar niet zo. Nee, hoe komt dat? Genezende kracht van God. Van de straling, gemeente. Iedereen kan onder die straling komen. Kom dan toch tot zijn schijnsel. Kom dan toch onder het woord. En luister dan toch naar genadeprediking. Want hij overwint het. Ja, er zijn er ook die het licht doven. Kan ook in de kerk. De farizeeërs. Schriftgeleerden. Kan ook in het geschrift. Die de vijandschap openbaar demonstreren tegen Jezus. Ja. Dat zegt meer over hen dan over de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is het licht. Hij deed ze goed. Maar ze wilden niet in zijn genade delen. Laat dat alstublieft bij u niet zo zijn. Het eerste dus wat ik zei bij het derde punt, om het nog even helder voor u neer te zetten, is dus dat het licht zijn kracht doet. Genezend en reddend. En het overwint ook de macht der duisternis. Dat heb ik u ook mogen zeggen en mezelf mogen zeggen. En waar blijkt dat vooral? Op Golgotha al, maar zeker ook bij de opstanding en de andere heilsfeiten, gemeente. Daar mag dat zien. Het is een levenwekkend licht. Levenwekkend. Want als de zon opgaat, heb je het wel eens gezien. Misschien zijn er grote natuurliefhebbers hier. Mensen van bloemen houden en planten. Nou, dan doet die bloem dit. Hij draait met zijn kopje naar het zonlicht toe. Wordt getrokken door die zonnestralen. Ziet u, daar zit trekking op. Dat is mooi, hè? Daar kunt u het aan herkennen, dat geestelijke leven. Een bloem trekt altijd weer naar het zonlicht. Het nieuwe leven trekt altijd weer naar Jezus. Kan toch niet anders, gemeente? Al het andere kan ons niet meer behagen. De dienst der wereld en de zonde wordt ons de dood. De dingen waar vele anderen in opgaan en vermaak zeggen, dat is het nou, hè? Daar kwijnen ze me weg. Het licht werkt levenwekkend. Niet alleen als we reeds kinderen God zijn, maar ook als we nog dood zijn. Doden zullen horen. De stem van de levende God. En die hem gehoord hebben, zullen leven. Zij kunnen zichzelf niet uit de duisternis verlossen. En uit de benauwdheid. Maar God, voor God is het geen verhindering. Dat laat de profeet hier horen en zien. Het is geen verhindering. Als iemand zegt, ik ben een te groot zondaar, dan mag je alleen al lezen Jesaja 9 vers 1. Dat de Heer zegt, het licht overwint. Echt. En als je door dat licht overwonnen bent, dan geldt wat in Efeze staat. Gij waart eerst tijdens duisternis. Daar weet je dan ook van, hè. Maar nu zijt gij licht in de Heere. Zo wandel dan als kinderen des lichts. Dus, het licht doet kracht. Het licht overwint de macht der duisternis. Het licht is levenwekkend voor dode zondaren. Het wekt dode zondaren op. Het verlevendigt kwijnende zondaren die doden gesteld zijn. Och werd ik derwaarts weer geleid. Maar het licht geeft ook een opdracht. Wandel dan als kinderen des lichts. Hoe gaat dat dan? Nou, gemeente, kijk. Als ik dicht bij dat licht ben, spreid ik zelf ook meer licht. De zon geeft licht aan de maan. Zo is het toch? Dat is de lichtdrager. Als ik als kind des Heren in de omgeving verkeer, in de onmiddellijke nabijheid van de Heer Jezus, dan verspreid ik zelf ook licht. Dan is dat geen onleesbare brief. Maar moet je zeggen, wat staat er eigenlijk? Joh, lees eens op wat je zelf geschreven hebt. Ik kan het niet lezen. Je moet het nakijken. Ja, maar zeg het eens, wat staat er eigenlijk? Je hebt ook van die keurige handschriften. Nou, zegt Paulus, dat zijn geestelijk leesbare brieven. Een kind van God wat dicht in de omgeving van de Heer Jezus. Dat is een leesbare brief. Daar kan je het van aflezen. Dat hij dicht bij de Heeren leeft. Dat is allemaal zegen. En als ik het verband nog laat spreken, dan zie ik ook dat er vreugde is in het licht. Kijkt u maar. De blijdschap van vers 2. En dat was toen ze van de ballingschap terugkwamen. Dat was nog niet zo geweldig grote blijdschap. Er was nog heel wat minpunten. Maar voor zijn aangezicht zal ze blij zijn. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, dan heb je toch de buit binnen. Gelijk men verheugd is. Wanneer men een buit uitdeelt, wanneer is dat? Nou, wanneer je de oorlog doorstaan hebt en de strijd gestreden hebt en de overwinning door hem behaald hebt. Nou, dat zijn dingen allemaal vanuit dat licht. Dus een lichtkind, een kindje wat een klein kaarsje is, dat schenkt ook vreugde. Dat kent ook blijdschap. Ah, zegt iemand, ik geloof er niks van. Als ik eens zo kijk naar de volk van God, dan is dat raakt niet en smaakt niet en roe niet aan. En dat gebogen ruggetje, dat bevalt me niet en dat sombere blikje erbij. Gemeente, ze kennen zichzelf. Daar hoort dat allemaal wel bij. Ellende, verschrikkelijke duisternis. Maar ze hebben een blijdschap in God. Ah, moet je eens weten. Als die overkomt, dan is de wereld te klein hoor. Zo heerlijk is het als God aan je ziel denkt. Nou, dat is nu, dat volk van de duizendmannen zal een groot licht zien. Als je een klein lichtje ziet in het donker, misschien heb je het wel eens gehad toen je verdwaald was in het bos. En je zegt tegen je vrouw, moet eens kijken, daar zie ik een lichtje, zie ik een lichtje. Ga maar af. Lopen kinderen, nog een uurtje, zijn we er. Gelukkig. En de boer doet open en hij vertelt precies waar je verkeerd bent gegaan met het loop. Maar een groot licht, ja, is de duisternis weg. Het grote licht is zo ruim in het evangelie voor een arme zondaar, daar kunt u makkelijk in. Weet je, het punt is, als je zegt halt, dan zeg je, ik wil het niet. Wanneer je dus als het ware je afschermt voor dat licht, of met je rug naar dat licht gaat staan, met dat moet je niet doen. Vragen of je in dat licht mag gaan staan of mag bukken. En dan komt de vrolijkheid, Gods vriendelijk aangezicht, hoort u wel? Straks zingt u het ook, toch? Zingt u het mee? Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Dus licht maakt blij. Er is niet één blij mens als een christen. Ja. Er is ook niet één bedroefd mens als een christen. Dat is ook waar. De droefheid naar God. Maar die werkt ook een onberouwelijke bekeer tot zaligheid. En Zacchaeus, ik moet heden in mijn huis zijn. Hij verblijdt zich dat deze Jezus in zijn huis wil zijn. Daar heeft hij toch wel echt een grote bewondering en verwondering over. Toch? Ik moet heden in uw huis zijn, was blijdschap. En hij ging staan en deed een belijdenis. Licht maakt blij. Dat is het natuurlijke leven ook al zo. We zullen weer verlangen straks naar de lente, denk ik. En na een zware ziekte kan iemand, of na een operatie, weer verlangen naar het morgenlicht. En u ziet de profeet het toekomstbeeld. De vreugde over de verlossing. Want u hoort de adventsbelofte. Heel veel beelden komen naar voren. De vreugde als van de oogst. Wat is dan een groot feest? Zijn er hier mensen die hier ook wel eens de oogst binnenhalen? Het land heeft weer goed gedragen, zeggen ze. Kom, laten we eten en drinken. We hebben weer zoveel gehad. Wat een blijdschap is er dan, toch? Maar die vreugde gaat er ver bovenuit. Want die vreugde is voor Gods aangezicht. Nou, dat is alles van deze belofte van het licht ontvangen. Er zal dus verlossing komen. Al sta je nog in de strijd, kindersheren. Ja. De oogst komt. God haalt alles binnen. En de buit met eerbied gesproken wordt verdeeld. Want Jezus Christus heeft alles overwonnen. Hoor, u die uitziet naar het licht. Er zal verlossing komen. De macht der duisternis en het grote licht, zei ik, strijden al eeuwenlang. Maar God wint in Christus. En er zal straks eeuwige blijdschap op hun hoofd zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald, hoort u, door het licht, dat van zijn aanzicht, moet u de psalmen zo eens zingen, hè? Door het licht, dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen, hoef u echt niet naar de Pinksterbeweging toe, begrijpt u wel, met eerbied gesproken. Als ze echte blijdschap hebben, prima, maar het kan ook heel veel surrogaat zijn. Het kan ook echte, ook surrogaat droefheid zijn, ook niks. Het is om de ware droefheid. Het gaat om de ware blijdschap. Ze zingen in God verblijd. Nou, kindersheren, mag ik u eens vragen. Kunnen anderen het nou aan u zien? Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Kunnen anderen het nou aan u zien dat u de Heere vreest? Kunnen uw kinderen het een beetje aflezen? Of ben je niet te genieten?
Dat kan ook.
Ja, dan ben je, sta je ander in de weg. Dan maak je het een ander moeilijk. U hebt een hoge roeping. Wandel als kinderen van het licht. En gemeente, zo is het toch? En allen die de Heere vrezen, houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. De blijdschap zal straks groot zijn. In Lucas 2 vers 10 al zegt het ook. Het zal een blijdschap zijn die groot en blijvend is. Maar dit is het oordeel. Nog één keer de andere kant. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Ik hoop dat dat voor u niet geldt. Maar dat u in uw duisternis, waar u zo mee verknocht was, dat u gaat roepen en vragen om iets van dat licht te zien. Dat de bron van vreugde u overstralen mag. God de lichtbron van eeuwigheid, onze blijdschap, die hier dan ten dele is, nogmaals, zal eeuwig zijn. Bij God de bron van troost en licht. Amen.